In hoofdstuk 50 vinden we uitgebreid beschreven dat Jacob begraven gaat worden onder leiding van Jozef uiteraard. En dan lezen wij in vers 10. Toen zij nu aan het plein van het Doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. En als de inwoners des lands, de Canaanieten, die rouw zagen op het plein van het Doornbos, zo zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abu Mitzraim, die aan het veer van de Jordaan is. Kortom, in vers 9 tot en met 11 hebben wij een oponthoud in de begrafenisstoet. Men is aangekomen bij de Jordaan. Het is nooit helemaal duidelijk aan welke kant van de Jordaan dat is. Er staat aan gene zijde van de Jordaan. Maar welke kant is dat? Want van welke kant kwamen zij? Als u mij vraagt, men zou zelfs helemaal niet bij de Jordaan gekomen zijn als men niet de oostelijke route had genomen. Hebt u de kaart voor zich in gedachten? Moet toch lukken? Je komt onderweg naar Machpela en Sichem enzovoort. Kom je niet bij de Jordaan uit, tenzij je dan dat je de oostelijke route neemt. Dat wil zeggen aan de oostkant van Egypte, de oostkant van de Dode Zee langs enzovoort. Dat betekent dat ze bij de Jordaan aangekomen zijn op dezelfde plek waar men altijd bij de Jordaan aankomt. Bij de Allenby Bridge daar in de buurt, hè, zo'n beetje in de buurt van Jericho. Maar Jericho ligt dan natuurlijk weer aan de westkant van de Jordaan. Ik heb ook altijd moeite met de uitdrukking dat aan gene zijde van de Jordaan is. Dat komt omdat de uitdrukking gene zijde belast is geworden. En de term Jordaan trouwens ook. In dezelfde betekenis zelfs. Want de Jordaan is om een of andere reden redelijk gelijkgesteld met de Styx. Kennen jullie die rivier ook? Dat is de rivier die men oversteekt als men sterft, is het idee van de Grieken. En gewoonlijk is er dan een veerboot, een veerman, en die vaart je dan over naar gene zijde. En alle spiritisten kennen de uitdrukking gene zijde. De andere kant is die andere wereld. Voor sommigen is het boven, volgens de Bijbel is het beneden eigenlijk. De overzijde, daar zijn vele liederen van. Niet alleen trek ik door de Jordaan. Dat was 50 jaar geleden een heel bekend lied. Ik weet niet of het nu nog ooit wel eens gezongen wordt. Niet alleen trek ik door de Jordaan. In de spirituals kom je hem ook tegen natuurlijk. Negro spirituals. Roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die. Roll, Jordan, roll. En dan hadden we nog een heel onbenullige. Die is wereldberoemd geworden. Michael Row the Boat Ashore. Ook 60e jaren trouwens. Omdat het zo'n onbenullige tekst was. Dan wordt het wel wijdverbreid. Hè? Bij de Egyptenaren is dat trouwens ook zo. Maar ja, die hadden maar één rivier. Dus dan wordt het de Nijl. Vandaar dat een beetje mummie kreeg een boot mee. Hè? Dat weet u toch, hè? En waarom ik er zo lang bij stilsta? Nou ja, het ligt voor de hand. Ik lees over gene zijde en Jordaan en dan denk je aan de dood, toch of niet? Bovendien, de Israëlieten hebben een paar keer dat dal overgestoken. Ik zeg het natuurlijk wat gek in uw oren waarschijnlijk. Maar de Israëlieten hebben een paar keer dat dal overgestoken. De eerste keer was toen ze door de Schelfzee trokken, want dat is ook dat dal. U weet wel, de Syrisch-Afrikaanse slang. Ik kijk even rond wie er mee geweest is op onze reizen. De Syrisch-Afrikaanse slang. De Golf van Aqaba. Want dat heb je dan. En meer van Galilea. Er zit nog een meer boven, maar meer van Galilea. En dan de Jordaan. En dan wordt het de Dode Zee. En dan wordt het de Wadi Araba. Ja, waarom zei je dat niet? De Wadi Araba, nou weten we, de Wadi Araba, dat is het zuidelijk van de Dode Zee. En die loopt dan uit op bij Eilat en dan heet die andere plaats, Aqaba. komt die uit in de golf van Aqaba. Dat is een en dezelfde kloof, eigenlijk. En die is een uitbeelding van de dood. En in de Bijbel vindt daar van alles plaats rondom die... Rondom dat al. En af en toe trekt men het over. Dat wil zeggen, het staat nog vol met water ook. Dus men trekt de Schelfzee door. Dan is men aan de andere kant. En 40 jaar later trekt men er weer door. Maar dan wat noordelijker. Dan trekt men dus door de Jordaan. En op diezelfde plek is later Elia en Elisa zijn er ook nog eens doorgegaan. Hè? Eerst met z'n tweeën en daarna Elisa alleen. Met die mantel op het water, weet u nog. En in weken de water trokken ze door. En Elia bleef achter en Elisa kwam terug. En die denkt, ik heb diezelfde mantel geërfd. Dus die zwaait er ook maar eens mee. En dan gaan die wateren weer op zee en dan gaat hij er door. Dan heb je nog trouwens ooit een keer... dat er een bijl in het water valt. Dat is allemaal op dezelfde plek. Dat kun je in de Bijbel lezen. Daar is dus wat. En waar het de uitbeelding is... nou, inderdaad, van dood en opstanding. Dat wil zeggen, van een oude schepping naar een nieuwe schepping... en van een oud verbond naar een nieuw verbond. Kortom, het is dood en opstanding. Een echo daarvan vinden we nog in de doop door onderdompeling, ja. En als Johannes de Doper doopte aan de Jordaan en hij had connecties met Jeruzalem, dan was het dus weer op dezelfde plek. Van Jeruzalem naar het oosten kom je aan de noordpunt van de Dode Zee uit. En dus bij de Jordaan, en die plek is dat ongeveer. Hè? Nou, en daar zijn deze lui dus eigenlijk ook. Want als je van Egypte naar, waar moesten ze naartoe? Naar de spelonk van Machpela bij Mamre tegenover Sichem en wat het maar was. Als je die route neemt, oostelijk, ja, dan ga je meteen ten noorden van de Dode Zee weer toch naar het westen toe weer. En dus de Jordaan over. Dus het is toch die plek. Al heet het dan het plein van het Doornbos, heet het. In vers 10, het schijnt belangrijk te zijn, maar het wordt in vers 11 nog herhaald. En dan zeg ik weer, nou ja, zoek het maar op de kaart in de Bijbelse atlas. En als je een heel goede atlas hebt, dan staat het er dus niet in. Want het is onbekend. Wij weten dat niet. Maar je moet toch op een paar kilometer nauwkeurig het aan kunnen wijzen. Denk ik. Omdat het hetzelfde gebied is. Ik zal maar zeggen, in de buurt van de Allenby Bridge. Daar ergens. Plein van het Doornbos. Want wat men vertaald heeft met plein, is het Hebreeuwse Goren. Goren is een bekende Joodse naam. Goren. Goren. Men zegt dat het betekent een vlakke plaats. Maar dat kan best wezen hoor, dat het dat is. En een plein is een plein is plein, dat weet u hè. Dat is vlak. The rain in Spain falls mainly on the plain. Kent u die ook nog? The plain. De vlakte. Een plein is dus inderdaad een min of meer open plaats. Maar in de Bijbel, waar het gecontroleerd kan worden... dat wil zeggen waar het woord voorkomt en er staat wat meer bij... is het onvermijdelijk een dorsvloer. En in de Statenvertaling vooral is het gewoonlijk vertaald met dorsvloer. Daarom verbaast mij de vertaling met plein hier. Want waar andere vertalingen dat niet doen... is de Statenvertaling tamelijk consequent. Dat wil zeggen, vertaalt het altijd maar met dorsvloer. Ook al is dat twijfelachtig uit de context. Maken ze dorsvloer van. Maar hier hebben ze om een of andere reden vertaald met plein. En de reden ontgaat mij... Maar het is niet noodzakelijk verkeerd, maar normaal gesproken... Goren is een dorsvloer in de Bijbel. En dan meteen maar verder. Op het plein van het Doornbos. Er zijn vertalingen die zeggen de vlakte van Atad of zoiets. Maar Atad is inderdaad een van de Hebreeuwse woorden... voor een doorn, een doringboom... Een doornbos, een doornstruik of gewoon een doorn. Een doorn, één enkele, kan ook nog, maar het zal wel een boom zijn of zoiets. Het is niet hetzelfde woord als wat men vertaald heeft met braambos ooit. Dat was trouwens ook wel voorbarig, dat, die braambos. Maar dat komt omdat de vertalers een ander woord voor een doornstruik nodig hadden. Omdat er verschillende woorden zijn met zo ongeveer diezelfde betekenis. Iets met doornen. En de brandende braambos bij Mozes was ook zo'n ding, maar het heeft een andere naam. Dat is dat woord waarvan de naam Sinaï is afgeleid. Sinaï wordt vertaald zelfs met mijn doornstruik. Of mijn doornboom of zoiets. Maar dit is een ander woord daarvoor. Maar daar zou je zich ook niet te veel van aantrekken. Je vraagt je af waarom moeten wij weten dat het was bij een dorsvloer en dat het iets met doorns te maken heeft. En eigenlijk is dat heel gemakkelijk. Omdat wij een doornstruik en doorns in de Bijbel wel vaker tegenkomen, zomaar. En opvallend genoeg natuurlijk bij de roeping van Mozes, definitief, hè? Bij die brandende braambos. Dat is al een opmerkelijk iets dat zulke dingen vermeld worden. Zulke dingen die historisch van geen enkel belang zijn, maar die met nadruk vermeld worden en die dan ook nog beklijven via de naam Sinaï, mijn doornbos. En bovendien hadden we er nog eerder een. Dat was namelijk toen Abraham Isaac offerde. En toen uiteindelijk, daar was een ram die met zijn horens verward zat in, ja, in weer zo'n doornstruik. In de bush, enzovoorts. Was erin verstrikt geraakt. En wat maakt ons dat uit waar dat beest toen vandaan kwam? Toch? Maar het wordt ons wel in de Bijbel verteld, dus daar is wel wat mee. Maar ik heb er nog een paar voor u. Want ik blijf even stilstaan bij die plek. En waarom daar dan een gedurende een week, 7 dagen staat het, halt gehouden werd en rouw bedreven werd. Dit moet dus iets betekenen. Er moet een of andere reden voor zijn. Kortom, wat is er met dat plein of die doorn of die dorsvloer? En wat is er met die doornstruik? Nou, eerst dan maar de dorsvloer. Wij komen die wel wat vaker tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in, maar ik noem wel de belangrijkste dingen hoor. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Gideon. Dat was een legeraanvoerder van Israël. Een van de richteren dus, hè. Een van de sefeten. Een van de richteren van Israël, dus een legeraanvoerder die Israël verloste, althans toen, van de toenmalige vijand, wat het maar was, enzovoort. En dan komt er ineens een verhaal tussendoor dat ook al geen historische betekenis heeft. En eigenlijk, tot mijn genoegen, kan ik erbij zeggen, een ethische betekenis kan het ook al niet hebben. Want in Richteren namelijk, ik vind het een schitterend verhaal om die reden. In Richteren 6 namelijk, is dat? Dus bij de roeping van Gideon. Daar vinden we in Richteren 6. Zegt in vers 36 Gideon, die zegt tot de Heer, tot God staat er. Indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Dat is dus vloer, maar het is goren. Dus denk maar dosvloer. Maar het is in ieder geval hetzelfde woord. En daar gaat het maar om. Zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want er stond des andere daags vroeg op. Je wil niet weten hoe vaak dat in de Bijbel staat, dat hij 's morgens vroeg opstond. En wie er allemaal vroeg opstond, het schijnt heel christelijk te zijn, vroeg opstaan. Ik heb daar grote moeite mee, maar toen wel. En hij drukte het vlies uit, hij wrong het uit. En hij wrong de dauw uit het vlies, een schaal vol waters. En wat het ook mogen zijn en wat het ook mogen betekenen... en welke ethische les je er ook wil uithalen... Ik vind hem komisch, want er staat... En Gideon zei tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij... dat ik alleen ditmaal spreken. Zo, ik ga nog een keer wat vragen, zegt hij. Laat mij toch alleen ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Douw. En God deed al zo in dezelfde nacht... want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was Douw. Toen was het teken omgekeerd... De eerste keer was die schaapsvacht, want dat is vlies, hè? Dat is het oud-Nederlands woord voor een vacht, hè? Dat weet je. Zo bestaat er ook het guldenvlies. Nee, dat is nog van Jason enzovoort en de Argonauten. En later onder Karel de... Wie was het eigenlijk? Karel de Vijfde. Die heeft nog eens de ridderorde van het guldenvlies op ingesteld... toen van ridderorden eigenlijk al geen sprake meer was. En die bestaat tot vandaag... Overigens, het gulden vlies. Maar vooruit. Een vacht, een schaapsvacht. Maar de eerste nacht was die schaapsvacht drijfnat. Had buiten gelegen. Op de vloer. Je mag aan hebben op een droge, gladde vloer. Gewoonlijk was dat een rotsvloer, namelijk. We hebben het er nog wel over. Gewoon rots die boven de grond uitsteekt. Dat gebruikte men om te dorsen. Dan heb je een harde ondergrond namelijk. Daar kun je het koren op uitstrooien. En het dan... vlegelen. Met één vlegel. Dat wil zeggen, dan sla je er lekker op. Want dat was de bedoeling. Dat is wat gebeurt. Want het koren moet gedorst worden. En daarna moet het nog gewand worden. Want dan moet het kaf nog van het koren gescheiden worden. En dat doet men op zo'n plek. Dus niet op de grond als zodanig, maar wel op een vloer. Het moet min of meer, het hoeft niet echt, maar min of meer vlak zijn, anders valt het niet te werken. Op zo'n plek legt hij dus zijn vacht neer en die wordt 's nachts van de dauw drijfnat en de omgeving blijft droog. En de andere nacht is het precies andersom. Zodat wat voor betekenis je er ook aan hecht, je blijft er altijd mee zitten wat er dan de andere nacht gebeurde, want toen was het andersom. Hebben jullie die nog? Waar het een beeld van is. Nou, even snel dan. De dorsvloer staat voor oordeel. U weet wel, de Heere komt en zijn wan is in zijn hand. Of hij komt en hij zou het koren zeven. En niet één korreltje zou ze aan zijn aandacht ontsnappen. Met dank aan Amos 9. En meer van dat soort uitspraken. De dorsvloer is altijd een uitbeelding. Dat is de oogst, weet je wel. Eerste oogst. Oogst is de voleinding der eeuw, zegt Matthäus 13 bijvoorbeeld. En dan komt dat oordeel in de dagen van de oogst. Want als het oogst is, dan wordt het onkruid van de tarwe gescheiden... of andersom de tarwe van het onkruid. Dan wel goede vis wordt gescheiden van het afval en wat het maar was... Dat is het oordeel, want nog steeds Matthäus 13... de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verzamelen en verwijderen... alles wat de ongerechtigheid doet en wat het maar was allemaal. Dus oordeel. De dorsvloer. En wie dat overleeft, nou ja, dat is dood en opstanding dus, hè. Hebben jullie? Het gaat dus toch over dood en opstanding. Net als het doortrekken door de Jordaan. Want dat is ook oordeel. En die vacht, schaapsvacht, nou ja, die is gewoon een beeld van Israël. En wat betreft de nieuwtestamentische zegeningen van Israël... zitten wij altijd met het oude verhaal, waar ik niet uitgebreid meer op inga... want dat hebben we nou al heel lang besproken hier aan deze plaats... Het oude verhaal dat het namelijk twee kanten heeft. Komen de zegen, dan gaat die nacht erover en er ligt die schaapsvacht. Als beeld van Israël, schapen en zo, kudde, één schaapsvacht. Oké, als beeld van het hele volk. En dan gaat die nacht eroverheen en hoe is het dan de andere dag? Dan breekt het nieuwe verbond aan. En komen dan die zegeningen die beloofd waren... die nieuwtestamentische zegeningen bij Israël terecht of niet? Want dat water en die dauw, dat weet u, dat zijn hemelse zegeningen. Dat was al zo in Genesis, wat was het, Genesis 3 of 4, nou weet ik veel. Ja, 3 geloof ik, of 2 al. De dauw, weet u wel, dat geeft vruchtbaarheid, water enzovoort. Komt dat water, komen die zegeningen bij Israël terecht? Ja of nee? En het teken komt 2 keer. En bij de ene keer wel en bij de andere keer niet. Toch moet het 1 teken zijn. Het is 1 en dezelfde soort gebeurtenis. Er ligt de schaapswacht op die dorsvloer. En hoe ziet het eruit de andere dag? Als het oordeel geweest is. En voor de goede orde, het oordeel waar we het over hebben... is eigenlijk gewoon het oordeel zoals dat gedragen werd door de Heer Jezus zelf. Dat is fundamenteel in de Bijbel de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En van oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat dat nog een uitwerking heeft in de toekomst, dat weet ik. Maar we praten nou over essentieel. Hoe is dat? En het antwoord op de vraag is ja en nee. Zijn de zegeningen bij Israël terechtgekomen? Na de opstanding van Christus, tot het Nieuwe Testament aanbrak? En het antwoord is ja en nee. Als we het hebben over de 10 stammen, is het antwoord ja. Als we het hebben over Juda, dan is het antwoord nee. Want de zaligheid kwam in de hele wereld terecht, maar niet bij Juda. Dat is de tweede nacht, hè. De schaapswacht bleef droog. En de hele omgeving was nat. Dat is het verhaal van de zaligheid of het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Of het is, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Maar van de andere kant bezien, want de Bijbel beziet hem ook van de andere kant en zegt, heeft God dan zijn volk verstoten? En als je daaronder verstaat het Joodse volk, dan is het antwoord ja. Maar als je begrijpt dat er nog een ander huis van Israël bestaat, dan is het antwoord nee. Volstrekt niet. En dat antwoord wordt gegeven. Is er bij Israël terechtgekomen? Jawel, maar niet bij het Joodse volk, maar bij Efraïm. Daar heb je hem weer. Het oude verhaal waar je constant... overstruikeld wil ik zeggen, maar dat is niet zo'n goede uitdrukking. Maar wat je steeds opnieuw tegenkomt in de Bijbel. Die wisseling van de wacht, het kruisen van de armen enzovoort. Maar goed, daar gaat het nou natuurlijk niet over. Waar we het over hebben is over de strekking van die dorsvloer. De betekenis van die dorsvloer. Het is de uitbeelding van oordeel sowieso. En daarom wordt het in verband gebracht inderdaad in de eerste plaats... met het oordeel zoals dat gedragen is door de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen de kruisiging. En daar begint dus eigenlijk de oogst. Het is ook zo dat de Heer Jezus beschouwd wordt als de eersteling en garf... en daarmee de allereerste vrucht van de oogst. Daarom heet hij in 1 Korinthe 15 ook de eersteling. Een eersteling betekent de eerste vrucht van de oogst. De eersteling, Christus... En dan gaat het verder met daarna die van Christus zijn enzovoort. Hè. Maar de dorsvloer is daar nou eenmaal de uitbeelding van. In elk geval in Richteren 6. We hebben trouwens ook nog een dorsvloer. Maar dat is in het boek Rut. Dat is in de tijd van de gerstenoogst, als ik me goed herinner. Ja, dat moet wel. Want het gaat daar over koningschap uit het huis van Juda enzovoorts. De stamvader en moeder van David. En gerst is een beeld van koningschap, hè? Dat weet u. Hè? Het was in de dagen van de gerstenoogst. En het ging om de vraag, wie komt er lossen? En u begrijpt dat als je die vraag alleen al stelt, wie gaat er lossen? Dan is het dus tijd om te lossen. Maar verlossing komt tot stand via de dood en opstanding van Christus. Kortom, het zijn geschiedenissen die uitdrukking geven aan het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En waar komt Rut dus terecht? Bij Boas. En ja, dat was op de dorsvloer, staat er. Dat is... even kijken, Richter... na Richter komt Rutte, ja. In hoofdstuk 3... waar er staat in vers 2... Nu dan is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, onze bloedvriendschap. Nou ja, zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Nou ja, hij deed nog iets die nacht op de dorsvloer. Maar laten we het daar maar niet over hebben dan. Maar het draaide erop uit dat die twee min of meer aan elkaar gekoppeld worden, Boas en Rut. En het draait erop uit dat Boas zich meldt als de losser. Maar het speelt zich af inderdaad op die dorsvloer waar zij de nacht doorbrengen. En de andere dag wordt ze, gaat ze weer naar huis met een schort vol... de sluier. Met een sluier vol gerst, dat staat dan in vers 15, enzovoorts. En waar het op neerkomt is dat Boas zich dus beschikbaar stelt om de lossing tot stand te brengen. Dat is gewoon een juridische handeling waarbij het een en ander betaald moet worden. De schulden moeten afgelost worden enzovoort. En Boas stelt zich daarvoor beschikbaar. Hij zegt alleen, ja, ik moet even oppassen, want ik ben niet de eerste in aanmerking komende om dat te doen. Er is eerst nog een ander. Dat is dan die Ploni Almoni, die zulk een uit 4 vers 1. En waar je dan terecht bent, ja, ik kan onmogelijk natuurlijk even in 5 minuten het boek Rut bespreken. Hoewel, dat zou moeten kunnen. Waar het over gaat natuurlijk is dat Rut een beeld is van Israël in het algemeen, maar eigenlijk meer in het bijzonder van het Joodse volk. Ze is immers verwant aan Juda, de stam van Juda. Ze is ingetrouwd in de stam van Juda. En zelfs in wat zal blijken de koninklijke familie te zijn. Want ze wordt de stammoeder van Isaïe en daarmee van David, zoals blijkt uit de allerlaatste verzen van dit Bijbelboek. Dus je bent bij Juda terecht en de vraag is, hoe zit dat met de verlossing, de lossing, dat is hetzelfde, van Juda. Is er een losser? Ja, maar er is eerst iemand anders die gemeld wordt als losser. Die krijgt geen naam mee. En als hij toch een naam heeft, worden vertaald met zulk een. Ploni Almoni, meneer zus en zo, Mr. X, zeggen we dan, hè, in het Engels. Mr. X. En de naamloze. En die zegt, nou, ik kan niet lossen, want ik heb al een erfdeel. In het midden latend, wat dat dan precies is. Ik heb zo mijn vermoedens, maar die ga ik deze keer maar niet uitspreken. Maar waar het op neerkomt is dat die Ploni Almoni natuurlijk als losser, als eerst in aanmerking komende losser, een beeld is van Christus zelf. En die heeft al een erfdeel. Die kan het Joodse volk niet lossen vandaag. Want in de praktijk, en nou zeg ik het onnauwkeurig, maar voor alle praktische doeleinden volstaat het, in de praktijk... in onze dagen heeft hij de gemeente. Dat is zijn erfdeel. En de roeping van de gemeente in onze dagen staat niet toe dat het Joodse volk in onze dagen tot bekering en dus tot verlossing komt. Dat zijn twee verschillende dingen namelijk. En anders moet ik lezen uit Romeinen 11 en nog wat schriftplaatsen, waar staat dat hun ongeloof juist tot onze zaligheid geworden is. En dat door hun val, door hun struikeling, door hun vermindering, de zaligheid naar de heidenen gegaan is, met als resultaat de roeping van de gemeente daaruit. Kortom, in onze dagen wordt dus het Joodse volk niet verlost. Vandaar dat die Ploni Almoni een beeld is van Christus in onze tegenwoordige tijd, met zijn erfdeel namelijk de gemeente. Wordt het Joodse volk dan niet verlost? Jawel, maar dat is fase 2. En dan komt dus Boas. En ik sprak al voor mijn beurt toen ik zei, dan komt dus Boas. Want bol betekent dat hij komt. Dat is het werkwoord komen namelijk. En as, dat is, staat voor kracht, hè. Net als in Uzziah, Jehovah is kracht en dat soort dingen. Dat wil zeggen, de komende sterke. En dat slaat net zo goed op Christus, maar dan in zijn wederkomst. En dat is dus nog toekomst. Maar waar het maar om gaat, is dat die hele kwestie van de verlossing zich afspeelt rondom of op die dorsvloer. Daar wordt het aan gerelateerd. Israël wordt verlost, maar het is pas door het oordeel heen. Na het oordeel en na de scène, om zo te zeggen, op de dorsvloer. Het is nog nacht ook en zo. Heel gedoe. Heb je dat nog? De dorsvloer dus als de, nou ja, in dezelfde betekenis als de Jordaan. Het is een uitbeelding van de dood en daarna opstanding. Eventueel. En ik ben er nog niet. We hebben nog een dorsvloer van Nachon. Ken u die? Die is wissenwaarachtig wel belangrijk. En die komen we tegen in, nou, laten we in de buurt blijven, in 2 Samuel. Of in 1 Kronieke 13. Maar ook in 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Hij is aardig, want we hadden het net even over Boas. As als us, oets, namelijk de sterke. En hier krijgen we Uzza. De Israëli's vandaag hebben de Uzzi. Je weet al wat een Uzzi is, of niet? Hè? Een machinepistool. Ja, automatisch wapen. Machine, ja. Gebruiken ze, ik geloof het wel, hè? Dat hebben ze nog steeds, hè? Je zult tientallen jaren oud, maar vooruit. De Uzzi. Mijn kracht betekent dat, Uzzi. Ja. Dat is wat anders dan Uzziah. Want dat betekent, Jehovah is mijn kracht. Maar Jehovah kennen ze niet. Dus in plaats van Jehovah die voor hen zou zorgen, hebben ze een machinepistool. Het is wel, hè? Nee, dat is toch zo dan? Ik vind het een beetje triest, maar ik kan het ook niet helpen. In 2 Samuel 6, daar staat boven het hoofdstuk, David brengt de ark naar Jeruzalem over. Die is grappig, alleen al het opschrift, want het brengt ons terug bij Genesis 50, maar ik was zover nog niet. Want het verwijst terug eigenlijk naar het laatste vers van Genesis. En dus van Genesis 50, ja, het laatste vers van Genesis. Zij legden zijn lichaam, of wat er bestaat, in een kist in Egypte. Punt. Einde van het verhaal. Maar dat woord kist is volstrekt hetzelfde woord dat later zoveel malen vertaald is met ark. In de uitdrukking de ark, dan wel de ark des verbonds, dan wel de ark der getuigenis, enzovoort. Een kist gewoon. Heb je dat? Een ark is een kist. Ja. En een boot noemen ze een ark. En een vliegtuig noemen ze een kist. Maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde. He? Ja. Maar toen maar weer. Een kist. Daar hebben we dus ooit nog een keer weer verder over. Maar die ark des verbonds, dat weet je. Dat was van citymout met goud overtrokken. Met een massief gouden deksel. Maar daarop de cherubim der heerlijkheid. En in die kist, in die ark des verbonds, werden de 2 stenen tafelen bewaard. Als uitbeelding van het woord van God. Wordt bewaard in die hele kist. En die hele kist, de hele ark dus, is een uitbeelding van Christus. De gestorvene, zit in hout. De opgestane, overtrokken met goud. De eeuwige, uitgebeeld in het zogeheten verzoendeksel. Met de cherubim, de verheerlijkte. Enzovoort. Het meest heilige voorwerp ooit in de geschiedenis. Ja, die van Israël, maar gewoon in de geschiedenis als zodanig dus, hè. Nou, en die zou naar Jeruzalem, want in de dagen van David veroverde David Jeruzalem. Dat is hoofdstuk 5 trouwens. zeg maar een halve bladzijde eerder. Hij verovert namelijk Jebus op de Jebusieten, dat waren Canaanitische volkeren. En hij noemde de stad Jeruzalem. In de zin van onderwijs. Ik zal het zo letterlijk mogelijk vertalen. Onderwijs van vrede. Een stroming, een wijzen van vrede. Een bepaalde richting. Het wijst de richting aan naar de vrede. En daar vindt Jeruzalem dus eigenlijk zijn oorsprong. Bij de verovering door David. Die vestigt zich daar. Omdat het hem wel een goede plek lijkt. En hij wil dus de ark des verbonds, die gedurende de dagen van de richteren, de eeuwen die hieraan vooraf gingen, ark des verbonds, die in een tent nog steeds ergens bewaard werd, verschillende plaatsen, maar dat doet er nou niet toe, die zou gebracht worden naar Jeruzalem, was de bedoeling. Maar het is net zoiets als dat de Heer zelf komt naar Jeruzalem. Want de ark is een beeld van Christus. En de ark naar Jeruzalem is een beeld van Christus. Komt eindelijk in Jeruzalem als de vredevorst. Als degene die de vrede onderwijst. Enzovoort. En bovendien als de echte David. Dus David gaat de ark naar Jeruzalem brengen. Was de bedoeling. Dat is hetzelfde als de Christus zou komen naar Jeruzalem. Was de bedoeling, wisten ook de Emmausgangers trouwens. Bent u een beetje bijbelvers? Die gingen uit Jeruzalem naar Emmaus en zeiden, wij dachten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Maar ja, hij is gekruist en dus gaat het niet door. Dus we verlaten Jeruzalem dan maar weer. Er ging iets mis toen de Messias kwam naar Jeruzalem. En nou lezen we de geschiedenis. De ark gaat naar Jeruzalem. En je houdt je hart vast. Toch? Nou ja, wat staat er? Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer. En dan lees je dorsvloer en dan denk je, daar heb je het al. Dat moet fout gaan. En dat gaat het ook. Min of meer. Het is wel aardig. Nagon, Nagon of Nakon. Hangt er vanaf hoe je het uitspreekt, is ons woord koen. In de uiteraard dezelfde betekenis. Het is ons woord koen. Namelijk sterk zijn. Geïnstalleerd zijn. Voorbereid zijn. Dat wil zeggen, er werd op gerekend. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, Goren. Zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Zodat de vraag is, toen de Messias kwam naar Jeruzalem, wie struikelde er toen? Ja. Maar na de vraag is, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nou nee, dat niet. Het was niet echt de bedoeling. Maar het gebeurde wel en er was ook op gerekend. Onder verwijzing naar de naam Nagon. Er was op gerekend. Geïnstalleerd wordt het vertaald, ja. Bereid. In het Engels prepared. Nagon. Hebben zij gestruikeld doordat ze vallen zouden? Nee, dat niet. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. Maar dat was wel voorspeld in het Oude Testament. Dat was Paulus in Romeinen 11. Dan heb je nog Petrus in 1 Petrus 1 is het geloof ik zelfs nog. Maar misschien is het 1 Petrus 2, dat wil ik nou afwezen. En die zegt, zij zijn gestruikeld waartoe zij ook gezet zijn. En hij zegt dus, het was helemaal zo geregeld hoor. Niet ze zijn moedwillig ten val gebracht. Maar dat zij struikelden, ja, dat was in het plan Gods voorzien. Die had het zien aankomen en het opgenomen in zijn eeuwig voornemen. Zo werkt dat. Kortom, wie struikelde? Het Joodse volk dus. Ze zijn gestruikeld, gevallen, verminderd. Ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots. En wat staat hier? Nagon, ze kwamen de dorsvloer van Nagon, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark gods. En hij hield ze, want de runderen struikelden. En de runderen, dat zijn dus de lastdieren, de runderen die de kar trokken. Want ik weet wel dat wij paarden voor wagens spannen, soms erachter trouwens. Maar dat is de bedoeling nooit van paarden geweest, hè? En in het grootste deel van de wereld vinden ze ons maar een vreemd volkje dat wij paarden voor wagens spannen. Dat wij zulke edele dieren van huis uit zulk nederig werk laten doen. Dat hoort niet zo, er horen runderen voor. Ossen. En als je dan op reis gaat met je caravan, dan span je er een os voor, hè? Dan krijg je een ossewa. Rij maar aan, ossewa, rij maar aan. Want er zijn overal liedjes van, hè? Ja, of desnoods een hond, maar dat is verboden. Of een bok, of zelfs een geit. Ik weet niet of dat nog mag trouwens. Mag dat nog? Een bok voor een kar of een geit voor een kar? Dat was 200 jaar geleden heel populair, hoor, in Nederland. Maar toen maar. Maar ossen ervoor. Die het juk dragen. Juk dragen os, waarmee ze die karren moeten trekken. En de ossen struikelden. Maar wie moest de kar trekken eigenlijk in de tijd? In het plan gods. Leuk, hè, dat we zulke uitdrukkingen hebben in het Nederlands. Wie moest de kar trekken? Wie was verantwoordelijk voor het woord van God en voor het evangelie dat gepredikt zou worden? Nou ja, het woord Gods dat gepredikt zou worden. Dat was dus Israël, aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd. Uiteindelijk en in het bijzonder in die dagen aan het Joodse volk. Men leest Romeinen 3. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Maar zij zijn gestruikeld, dus het ging fout. Nou ja. Het dreigde fout te gaan. En het zag eruit als een fout. Want die mensen, David, hebben heus niet gepland om die kar daar te laten struikelen. Of die runnen te laten struikelen en die kar te laten stuiteren. Want dat is wat dan gebeurt. Dat was natuurlijk niet de planning. Maar het is wel zo gegaan. Het is dus gewoon profetie. Maar er was een sterk iemand. Dat was bij Rut, bij die dorsvloer ook, Boas. De komende sterke. Maar wat zei die? Ja, ik kan wel lossen, maar eerst wat anders. Eerst Ploni Almoni vragen. En hier heb je deze Uzza, ook een sterkte. Want dat Uzza is hetzelfde als het as van Boas. Een sterk iemand. Hij strekte uit aan de ark gods, zijn hand zeggen ze, dat zal vast wel. En hield ze. Dat wil zeggen, hij zorgde ervoor dat die ark niet van de wagen afviel. Oh, ik ben eigenlijk iets te snel. Misschien kent u de wet ook, die zegt dat de ark gedragen zou worden. Door priesters. Met de hand. Er is nergens sprake van. Er zit een draagboom aan. Er staat nergens dat hij op een kar moet. Toch deden ze het hier op een wagen. Dat is in strijd met de voorschriften. Waarom doen ze het op een wagen? Nou, die is makkelijk. Die wagen namelijk, dat is zo'n ding met wielen eronder. En een wiel is een gilgal. Een galgoel. Wij kennen dat uit de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren uit Ezechiël. Met een rat in een rat en die wagen en wat het maar was en Gerubim. Daar vind je, ja, ik kan dat toch moeilijk allemaal aanhalen, mensen. Het begin van Ezechiël, eerste hoofdstuk, komt een paar keer voor. En met een uitspansel en met cherubim en raderen eronder. Als je even dat wat daar vermeld wordt door elkaar husselt, dan krijgen we zelf het plaatje van een kar met daarop de Ark des Verbonds. Met wielen eronder en cherubim bovenin. Heb je die nog? Nee, die cherubim van die Ark des Verbonds kon je waarschijnlijk niet zien. Want als ze zich verder wel in de voorschriften hebben gehouden, dan lag het voorhangsel eroverheen. Dat was fijn getweend linnen, borduurd met cherubim in hemelsblauw, purper en scharlaken. Dat wil zeggen, dan zag je nog cherubim, dus het maakt me verder niks uit, hè? Wielen eronder, cherubim bovenop. Dat is in Ezechiël de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Dat staat er gewoon. En dat vind je hier dus eigenlijk ook. Wielen en daarop de Ark des Verbonds. En bedenk dan dat in ieder geval ook in het Engels de term wheels niet vertaald wordt, dat wil zeggen dikwijls niet vertaald wordt met wielen, maar het is de aanduiding van het hele rijtuigje. Wheels. Het kan zelfs je fiets zijn, het kan je motorfiets zijn, het kan je driewielertje zijn, je wheels. Ja, het kan je auto zijn, het kan zelfs een vrachtwagen, een trailer zijn met drie aanhangers erachter, want zo rijden ze in Amerika. Een hele trein over de weg. Maar wheels heet dat. Alles wat rolt, zal ik maar zeggen. Nou ja, daar gaat het over, over dat rollen. Maar een wiel is Gilgal, dat is hetzelfde woord als de naam Gilgal. En Gilgal staat voor wedergeboorte, voor dood en opstanding. En raad is waar Gilgal ligt. Direct over de Jordaan. Dus ongeveer bij de dorsvloer van wie was het ook weer? Van Atad, de dorsvloer van de Doornbos. Uit Genesis. Je komt steeds op hetzelfde terecht. Daarom kan je het niet missen. Waar het over gaat namelijk is dat die kar met die wielen enzovoorts is een beeld van dood en opstanding. De verplaatsing van de ene positie naar de andere. Want dat is toch wat rollen is. Of wat de omwenteling van één wiel is. Cyclus heet dat. Cyclus. Cirkel. Het is de verplaatsing eigenlijk van oude verbond naar het nieuwe verbond, dan wel van oude schepping naar een nieuwe schepping enzovoort. En toen ging er wat mis. Toen stierf namelijk Uzza, zodat je nou weet wie die Uzza is. En dat kwam omdat de runderen struikelden. En Uzza stak zijn hand uit en hij redde de Ark des Verbonds. Hebben jullie? Het Joodse volk struikelde wegens ongeloof. De Heer Jezus, de sterke, de komende sterke, stierf. Niettemin redde hij de Ark des Verbonds. Want hij redde het woord van God. Want het gaat nog niet eens om die Ark des Verbonds. Het gaat om het woord van God dat daarin bewaard wordt. En zo werd de Heer Jezus dus degene die het woord Gods in zich bewaart. En via wie het woord Gods gestalte krijgt. En via wie het inderdaad zo is dat het woord God stand houdt tot in eeuwigheid en geen duimbreed zal wijken. Dat wil zeggen, het komt allemaal toch goed, alleen het kostte hem bij die gelegenheid het leven. En het resultaat is dan ook, Uzza stierf, dat staat er, vers 7. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem al daar. Nou ja, Jesaja 53 staat, het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Er staat over de Heer Jezus. Wel gelukzalig is in Gods ogen de dood van zijn gunstgenoten. Het is geen populaire tekst, hè? Nee, maar het staat wel in de Bijbel, hoor. En hier, Uzza stierf. Want, zegt men, hij had niet mogen grijpen naar die ark. Dan zeg ik, nou ja, dat kan nou wel zo wezen. Maar dan hadden ze die ark ook niet op die kar mogen zetten, want het is in strijd met de voorschriften die onder het oude verbond gegeven werden. Maar het punt is, wat hier uitgebeeld wordt, is nou juist hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. Toch? Nou ja. Ik denk dat Uzza alsnog wel beloond zal worden voor zijn actie. Want ik denk dat, Het was verdienste van hem dat het in strijd was met de wet. Nou ja, jammer dan. Maar ik denk dat de Heer er wel voor belonen zal. En als ik onder Uzza versta de Heer Jezus Christus, die droeg onze zonde en die kwam onder de toren des Heren. God zij dank. En die droeg onze zonden weg. En hij is ervoor beloond geworden, voordat hij dat gedaan heeft. Want daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, enzovoorts. Opgewekt uit de dood, was Filippenzen 2. Nou goed. God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf al daar, om dit onverstand betekent het eigenlijk, hè. En hij stierf al daar bij de ark Gods. En David ontstak omdat de Heer een scheur gescheurd had aan Uzza. En hij noemde dezelfde plaats Peres Uzza tot op deze dag. En wat de ark des Heren betreft, die verbleef dus in het huis van Obed-Edom de Gertiet. Dat wil zeggen nog bij een heiden ook eigenlijk. Iemand binnen de poorten van Israël, dus laat maar zitten. Maar, en daar bleef hij 3 maanden. Maar het zal duidelijk zijn dat die 3 maanden uitdrukking geven aan onze tegenwoordige bedeling vanaf de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus tot aan zijn wederkomst. Totdat alsnog de ark naar Jeruzalem gebracht zal worden. Hebben jullie? Het is een heel stuk heilsgeschiedenis. Maar het begint inderdaad bij Nagons dorsvloer. En daar ging het fout. Daar kwam een oordeel. En dus ging de ark niet verder, dus stond de geschiedenis stil. Althans met betrekking tot het Joodse volk. Er is zelfs sprake van een scheur, Peres, heet het. Want dat is ons woord bres, dat weet u, dat is een scheur. Het is trouwens ook ons woord breuk, overigens. Maar vooruit. En zo wordt inderdaad de breuk beschreven in de geschiedenis van het Joodse volk. Ik bedoel dus de breuk tussen de 69e en de 70e week van Daniël. En in de toekomst zal die afgebroken zaak alsnog gedaan worden door de Heer. Dat wil zeggen, dan gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was en wordt de Ark des Verbonds alsnog gebracht naar Jeruzalem. Ik bedoel overdrachtelijk uiteraard. Letterlijk niet, want letterlijk staat, ze zullen niet meer naar de ark vragen. Dat komt niet meer. En voor degene die ze nodig de ark moeten zoeken, je kunt beter de Heer zoeken. We hebben nog één dorstvloer, misschien is het de bekendste. Ja. Dat is die van Arona, bijgenaamd Ornan. In de ene verslag heet die Arona en de andere heet die Ornan. Maar als je de klinkers wegdenkt, dan heb je het gewoon dezelfde naam. Hè? Ornan, Arona. De naam is, lijkt eigenlijk, komt overeen met die van Aaron. Scheelt 1 N. Maar de betekenis is dezelfde, die van lichtdrager. Oor is licht. En Ornan of Aaron is lichtdrager. Of Arona is lichtdrager. Die dorsvloer die kennen wij uit 2 Samuel 24. Waar boven staat David tot een volkstelling gedreven. Dat weer wel, maar dat had dan weer niet gemogen en zo. En dan mag David kiezen welke plaag hij wenst. Daar ga ik allemaal maar niet op in. Maar het eindigt met vers 15 ongeveer. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël van de morgen af tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Beerseba toe 70.000 mannen. Kan je meteen aftrekken van de telling die. Van de volkstelling. Het is opmerkelijk dat we de uitslag van die volkstelling overigens wel krijgen in de Bijbel. Maar dan staat er vers 16. Toen u de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het de Heer over dat kwaad. En hij zei tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek nu uw hand af. De engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. En Jebus, dat is Jeruzalem, hè, dat weet u. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heer en zeide: zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad, dat was de profeet, Gad kwam tot David op diezelfde dag en zei tot hem: ga op, richt de Heer een altaar op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heer geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zei: om deze dorsvloer van u te kopen, om de Heer een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen ten brandoffer en de sleden. Dat zijn dorssleden. Die worden over het koren getrokken. Dat gaat wat sneller dan met vlegels. Hè? Nou. En het rundertuig tot hout. Dat alles gaf Arauna de koning aan de koning. Voort zeide Arauna tot de koning: de Heer uw God nemen een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heer mijn God niet offeren, brandofferen om niet. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heer de landen verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. En datzelfde verhaal hebben wij ook in 1 Kroniek 21... Daar heet hij dus inderdaad Ornan. En dan 1 Kronieke 21. Dan gaat het verder in vers 26 van 1 Kronieke 21. Toen bouwde David aldaar den Heere een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Zo hoort dat. Dat de Heer zelf vuur uit de hemel zendt, weet u wel. Dat is het Bijbels beginsel. En de Heer zei tot de engel dat hij zijn zwaard weder in de schede steken zou. Terzelfde tijd, toen David zag dat de Heer hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar, want de tabernakel des Heeren die Mozes in de woestijn gemaakt had, en het altaar des brandoffers was te diertijd op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. En David zeide, 22 vers 1, hier zal het huis Gods des Heren zijn en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. En zo verder. En boven dat hoofdstuk staat: David maakte voorbereiding voor de tempelbouw, want op deze dorsvloer van Arauna werd vervolgens de tempel gebouwd, later in de dagen van Salomo. En je weet dus precies waar die dorsvloer is en je kan hem zelfs ook nog gaan bekijken. De rotsvloer, ja, die uit de aarde omhoog steekt, dat is de top van de tempelberg, van wat nu de tempelberg is. Alleen daar is die Dome of the Rock overheen gebouwd. U weet wel, met die zogenaamd gouden koepel. Heb je dat? Ben je wel eens binnen geweest? Dome of the Rock. De rotskoepel. En als je erin gaat, dan zie je die rots. Dat is gewoon de top van de berg. En dat is dus, het is min of meer vlak. Maar ja, je bent, hoeveel ben je verder? Je bent 3000 jaar verder inmiddels. Maar dat is dus de dorsvloer van Arauna. En daar moet dus de tempel ook gestaan hebben, op diezelfde plek. En of dat dan de locatie was van het brandofferaltaar of van de Ark des Verbonds, ja, zo nauwkeurig weten wij dat niet. We weten alleen dat in de dagen van Herodes, zo heet dat. In de Joden zeggen dat, hè. In de dagen van de tempel van Herodes, wij noemen dat de dagen van Jezus. Dat in de dagen van Herodes in de tempel, achter het voorhangsel, in het Heilige der Heiligen, niet was de Ark des Verbonds. Maar een steen. Eventueel een rots. En ik denk dat het niet een losse steen of een losse rotsblok was, maar dat het gewoon diezelfde dorsvloer van Arauna was. En dat zou betekenen dat dat de locatie was ook waar de Ark des Verbonds ooit gestaan heeft, op de top van de berg. Daar komt trouwens nog bij dat, maar ja, dat zijn andere schriftplaatsen vervolgens, dat die locatie van de tempel niet alleen is de dorsvloer van Arauna, maar het is ook de top van de berg Moria, waar namelijk Abraham Isaac zou offeren en waar uiteindelijk geofferd werd een ram die uit de doornstruik, daar heb je hem weer, gehaald werd enzovoort. Dus één en dezelfde locatie. Je moet daarvoor wat schriftplaatsen naast elkaar leggen, maar dat is algemeen gegeven. Dat is een bekend verhaal. Wat ooit de plaats was van het offer van Isaac, dat was dus later de dorsvloer van Arauna, en het laatste was, dat was alleen een rots enzovoort. Maar die is er nog, de Dome of the Rock. En dat is dan, daar hebben ze die rotskoepel overheen gebouwd, omdat volgens de verhalen Mohammed vanaf die plek ten hemel zou zijn gevaren. En toen hebben dus de moslims zich van die plek meester gemaakt met behulp van dat verhaal. Maar ja, u weet, de Heer Jezus is ten hemel gevaren niet vanuit Jeruzalem, maar één bergje verderop. De vlakke naast. Vanaf de Olijfberg. Je kan hem niet missen. Het zijn die twee toppen naast elkaar, hè? De Tempelberg en daarnaast de Olijfberg. Nou ja, het is in ieder geval de plaats waar verzoening gedaan wordt in deze geschiedenis. Waarbij de vraag was, dus de achterliggende, dus het decor van het verhaal, de vraag was, wie hoort er bij Israël en wie niet? Wie kan er geteld worden en wie niet? Wie hoort erbij en wie niet? En dat is nog maar de vraag wie daar dan bij hoort. Het een en ander hangt af van of men wedergeboren is. Of anders nog breder, het hangt ervan af of men een gelovige is uiteraard. Of men door dat oordeel komt. En het oordeel wordt hier uitgebeeld in wat dan vertaald wordt met de pest over Israël. Maar vanaf dat het offer gebracht wordt, houdt dus de plaag over Israël op. En dat gebeurt dus op de dorsvloer. En daar gaat het maar om. Het is de uitbeelding van het oordeel. Altijd en overal waar je zo'n dorsvloer maar tegenkomt. Daar zit aan vast ook het verhaal van de doornstruik. Want we gaan weer even terug naar Genesis 50. Anders moet ik het de volgende keer weer over hebben. Het was het plein, de dorsvloer dus, vers 10, van het doornbos. Hetzelfde woord voor doornbos, atat, komen wij tegen in Richteren hoofdstuk 9... waarbij wij komen aan het begin van de avond en zelfs bij de inleidende woorden over wandelende bomen. Want daar vind je een pracht van een gelijkenis. Je verwacht geen gelijkenis in het Oude Testament. Er zijn er ook maar een paar, 2 of 3 of zo. Hangt er vanaf wat je nog meetelt. Maar een duidelijke gelijkenis is die van Richter hoofdstuk 9. Dat is in het verlengde overigens van de geschiedenis van Gideon, waar we zojuist al waren. Want een van zijn zonen laat zich tot koning uitroepen enzovoort. Een heel gedoe over wie de koning van Israël zou zijn. Ze wilden namelijk Gideon koning maken, die wilde niet. Maar hij had nog een zoon, die heette Abimelech. Wat toch een verdachte naam is, omdat het eigenlijk de naam is van de Filistijnse koningen. Abimelech. Uit de dagen van Abraham en Isaac. Abimelech. Er zit zelfs het woord koning in. Melech, koning. Maar die zegt, nou ja, mijn vader wilde dat niet, maar ik wil wel. En hij vermoordde dus zijn broeders enzovoorts. Want zo gaat het in koninklijke families. Je gaat iets koninklijks doen, dus je gaat je familie uitroeien. Sprak hij cynisch, maar... Ja, het komt meer voor dan je zou denken, hoor. Het kwam meer voor dan je... Tegenwoordig is de moeite niet meer waard. Te groot offer voor het koningschap, denk ik. Maar laat me zitten. Maar er was een heel gedoe over. Over die Abimelech. En toen was er ene Jotam. Dat is vers 7. Toen Jotam hiervan op de hoogte kwam, dan staat er, zo ging hij heen en stond op de hoogte des bergs Gerizim en verhief zijn stem en riep en zei tot hen, hoor naar mij, want er was geen geluidsinstallatie, maar vanaf de hoge plaats sprak hij het volk toe. Hoort naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar uw lieden horen. De bomen gingen eens heen, en daar vind je dus de wandelende bomen in de Bijbel. Ik vind hem prachtig, hè. Geweldig vind ik dat. De bomen gingen eens heen, men noemt dat een personificatie. Een boom is een ding, maar hij wordt beschouwd als een persoon. En die kan lopen en praten en denken en al dat soort dingen. Zo heet dat, maar ik vind hem fantastisch. Hè? De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zeiden, dan zoude ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen. En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen. Zo heb je soms iemand die wordt gevraagd, wil jij niet minister wezen? En dan had hij kunnen zeggen, nou, ik ben professor en goed geleerde in de genetica. Waarom zou ik minister worden? Maar ja, hij werd het toch. En misschien heeft hij er nu spijt van. Hè? En jaren later horen ze dat bandje en dan zeggen ze, waar had hij het in hemelsnaam over? Maar goed, dat leggen we dan maar niet uit even, hè? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, na de olijfboom, de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons, maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten, zou ik heen gaan om te zweven over de bomen. Want ja, koningschap is een hoge positie. En toen zeiden de bomen tot de wijnstok, want het valt soms niet mee om een minister te vinden, of een wethouder, of een... Vind maar eens iemand die zo'n baan wil aannemen. Hè? Ja. Zeiden tot de wijnstok, kom gij wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt, dan zou ik heen gaan om te zweven over de bomen. Het antwoord is dus elke keer gewoon nee. Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, en dan ruikt hij het, hè. Want ja, je hebt een olijfboom gehad, een vijgenboom, een wijnstok. Dat zijn toch nuttige bomen met vrucht enzovoort. Dat ook netjes genoemd wordt. En dan krijg je een doornbos. En ja, wat kun je verwachten van een doornbos? Alleen maar doornen. En hem wordt gevraagd, kom gij, wees koning over ons. En de doornbos zeiden tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over uzelf zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornbos en verteren de cederen van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal, dat is Gideon, En bij zijn huis, en indien gij hem na de verdiensten zijn handen gedaan hebt, enzovoorts. Dan moet je het zelf maar weten, zegt Jotam. Maar het hele punt is dat op een of andere wijze al die bomen die hier genoemd worden iets van doen hebben met zegeningen die God zou geven. De olijfboom is een beeld van eeuwig leven. Via de olijfolie en de olijfberg en wat het nog maar meer was, hè? De heilige zalfolie en wat het maar is. Dus eeuwig leven stelt het voor. Geestelijke dingen dus in elk geval. De vijgenboom, dus de volgende uit de reeks, staat meer voor zienlijke, dus aardse zegeningen. Voor de uitwendige dingen, heel de Bijbel door is dat zo, hè? Het vijgenblad, niet te vergeten, de vijgenboom. Nog nadrukkelijker de wilde vijgenboom. Maar goed. En bovendien wordt de vijgenboom beschouwd zelfs als een beeld van de bedeling der wet, met alleen zijn uitwendige zaken. Maar ja, het was wel de wet des Heren. Dan hebben we nog de wijnstok, die trouwens in de geschiedenis in verband gebracht wordt met de beloften aan Abraham. Waarvan trouwens de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok. En de wijn is een beeld van het eeuwig leven als zodanig, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Het heeft al allemaal met bedelingen te maken, maar ik ga er met opzet niet nauwkeuriger op in. Maar dan krijg je ook nog de doornbos vervolgens. Maar ja, u weet het, als je een doornboom vraagt om koning te worden, waar vragen ze dan om? Om een doornenkroon. En de doornenkroon, die kent u als uitbeelding van heerschappij van de wet. En de heerschappij van de wet brengt de dood. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? De wet is een bediening des doods. Staat zwart op wit in de Bijbel. Een bediening der verderfenis enzovoorts. De wet veroordeelt de zondaar ter dood. Dat wil zeggen, je hebt er niks aan. Bovendien gaat het niet alleen maar om die doornen. Er is nog een andere gedachte die hier ook naar voren komt. Dat hout van die doornstruiken schijnt verschrikkelijk goed te branden. Spreekwoordelijk, in de Bijbel in elk geval. Dat wil zeggen, het brengt vuur voort. En doornbomen, doornbossen of hoe het maar heet mag, die worden geacht vuurgevaarlijk te zijn, omdat als die in brand raken, dan grijpt het vuur snel om zich heen. Dat is zo in de Bijbel. En vandaar dat we een doornbos tegenkomen die inderdaad in de brand staat. De brandende braambos. Heb je dat nog? En hier staat het ook. Indien niet, zo ga vuur uit de doornbos. En dat is een van de vervelende eigenschappen van de doornbos. De doornbos staat dus inderdaad voor oordeel, maar in de zin van oordeel onder de wet en door de wet. En uitlopend inderdaad op de doornenkroon. De oud-testamentische bedeling. U wordt geacht te begrijpen uit het verhaal dat de doornbos in deze gelijkenis fungeert als een beeld van die Abimelech die zich tot koning verklaart en dat onrechtmatig doet. Hebben jullie die nog? Het is niet voor niks dat het ook de naam is van de koningen der Filistijnen. Althans in de geschiedenis van Genesis. Al zijn het dan waarschijnlijk Filistijnen avant la lettre. Maar ze wonen in ieder geval in dat gebied. En hun koning heet Abimelech in de dagen van Abraham en in de dagen van Isaac. En de Filistijnen zijn een uitbeelding van de oude, de natuurlijke mens. En een echte Israëliet, een kind van God zal ik maar zeggen, ja, die heeft met die Filistijnen af te rekenen. Dus die strijd die altijd maar voortduurt. Dat is de strijd ook van Saul, die dan, Saul is ook een beeld van de wet, die kan de strijd met de Filistijnen niet winnen, dat weet u toch? En hij kwam aan zijn eind in de oorlog met de Filistijnen. Die laatste grote slag. Nee, hij heeft er zelf een eind aan gemaakt, dat weet ik wel, maar anders hadden de Filistijnen dat gedaan. Hij kan de strijd tegen het... De wet kan de strijd tegen het vlees niet winnen. De wet heeft tot doel om de mens te verbeteren, zal ik maar zeggen. Maar dat gaat niet lukken. Daarvoor is het vlees te sterk, om zo te zeggen. En het was dus David die een eind maakte vervolgens. Niet alleen aan Saul, dat wil zeggen, hij was de opvolger van Saul. Maar hij maakte ook een eind aan de heerschappij van de Filistijnen. Dat wil zeggen, hij is een beeld van Christus en dan onder het nieuwe verbond. En onder, in die situatie wordt inderdaad met het vlees, de oude mens, afgerekend. Kijk, en wat ik nu zeg, dat is de achtergrond van heel die geschiedenis van David en daar voorafgaand van Saul enzovoorts. Maar hier in de dagen van de richteren komt dat ook al voor. En deze Abimelech is dus een beeld inderdaad van de wet. En hij wordt ook voorgesteld in de gedaante van een doornstruik. En er wordt van gezegd, nou ja, dat kan je nou wel doen, maar dat wordt veel gevaarlijk. Dat kan je beter niet hebben. En elders in de Bijbel vind je dus inderdaad brandend een doorn. Zal ik er één noemen? Uit Psalm 58. Komt vaker voor, hoor. Kortom, het is brandhout. Daar komt het op neer. Psalm 58. Waar staat... En dat gaat daarover oordeel. Staat boven het hoofdstuk, of boven de psalm, straf voor onrechtvaardige rechters. En dan staat er, vers 10, eer dan uw potten de doornstruik gewaar worden, zal hij hem als levend, als in hete toorn wegstormen. Dat wil zeggen, waar het over gaat, is over vuur. Maar dat zou je moeten begrijpen uit het woord doornstruik. Eer dan uw potten de doornstruik gewaar worden, zal hij hem als levend, als in hete toorn wegstormen. Dat wil zeggen, de potten zullen gebracht worden bij de doornstruik, bij het vuur. En dat vuur grijpt hevig om zich heen en zal zelfs de potten verbranden. Een beeld dat ook nog ergens anders in de Bijbel voorkomt. Waar Jeruzalem vergeleken wordt met een pot die op het vuur gezet wordt en de hele pot met al wat erin zit verbrandt. Uitbeelding van Jeruzalem dat in het oordeel zou komen en waar geen steen op steen gelaten zou worden. Maar in plaats van het begrip vuur vind je het begrip doornstruik. En dat is omdat de doornstruik een beeld is van dat oordelende vuur en eigenlijk van oordeel in het algemeen. En dan gaan we weer terug naar Genesis 50. Zij waren dus bij het plein. Dat wil zeggen, de dorsvloer van de doornbos. En daar, en het was aan gene zijde van de Jordaan. Je telt ze alle drie bij elkaar op en je weet waar het over gaat. Nee, bij elk van die drie weet je waar het over gaat. Maar het is dezelfde betekenis. Namelijk, het gaat over dood en opstanding. Over een oordeel dat eerst komt. En alvorens Jacob, bijgenaamd Israël, op zijn bestemming gebracht wordt, om zo te zeggen. Want je moet het op een of andere wijze toch formuleren. Voordat Jacob, Israël dus, op zijn definitieve bestemming terechtkomt, is er eerst die zaak van oordeel, van dood en opstanding, van de komst van de Messias, van de aanbreken van het nieuwe verbond. Je kunt zelfs zeggen, er is eerst sprake van een oponthoud onderweg. Als je tenminste rekent via het Joodse volk, dan is dat inderdaad zo. Er zit een onderbreking in het verhaal. Het verhaal staat 7 dagen stil. En wat je vindt is, ze maakten al daar een grote en zeer zware rouwklage, halverwege vers 10. Van 7 dagen. En de inwoners des lands, de Canaanieten, die zagen die rouw. Op, en het wordt er ons ingehamerd, op de dorsvloer of bij de dorsvloer. van de Doornbos. En toen zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren. En daarom, omdat het zo'n zware rouw was en het er nu al twee keer staat, staat er ook nog. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzrayim. Want dat begrip Abel wordt ook vertaald met rouwklagen. Eventueel trouwens met vlakte. Het is niet hetzelfde als Habel in Genesis 1. Ik bedoel, nee, Genesis 2 of wat het maar was. Het is niet hetzelfde als de naam van de zoon van Adam. Maar het is wel een verband begrip. Dat Habel eigenlijk wordt vertaald met ijdelheid. In de zin van ledigheid. En ik begrijp dat iets als een vlakte ook betekent ledigheid. En dat rouw er is omdat er een lege plaats is, toch? Het zijn wel verwante begrippen, het zijn synoniemen. Dus laat het maar gewoon staan. Abel, Mitzrayim. Mitzrayim vind ik ook wel leuk. Dat is de naam voor Egypte. Want het ging hem om een zware rouw der Egyptenaren. De Canaanieten zagen die lui aan voor Egyptenaren. En dat waren ze natuurlijk ook. En dus staat er Abel Mitzrayim, de vlakte of de rouwklagen van Egypte. En ik vind hem wel aardig, want van de naam Mitzrayim is ons Nederlandse woord misère afgeleid. Ik ken het Nederlandse woord toch, of niet? Misère. Ik denk dat het Jiddisch is. Dat moet haast wel, van oorsprong. Maar wel eens in Egypte geweest? Al op de officiële gebouwen staat de naam van het land. In Europese letters, Latijnse letters, MSR. Dat betekent Egypte. MSR. Mizraim. Maar ja, het is ons woord misère. Als wij klinkers moeten invullen, we zien miserig staan. Dan denken we, nou, is miserig. Dat is wat het is, miserig. Dan zit je in de ellende. Mizraim. Rauw, dood. En vergis u niet, Mizraim, Egypte, dat is dat land dat elk jaar onder water loopt. Nou ja, liep vroeger. In Bijbelse tijd in elk geval. En Egypte zelf geeft dus uitbeelding aan heel dat begrip wedergeboorte. Het loopt elk jaar onder water, dan is het dood. En daarna verdwijnt dat water niet van de Jordaan dit keer of van de Schelfzee, maar nu van de Nijl. Maar in dezelfde betekenis. Dan trekt dat water weer terug en dan rijst dat land weer op uit de wateren enzovoort. Dat is waar het over gaat. Daarmee is Egypte dus ook een beeld van heel de wereld als zodanig, die eigenlijk onder water had moeten liggen, maar die voor de gelegenheid in Genesis 1 boven de wateren uitsteekt. En Petrus zegt, nou, dat is een beetje gammel, het zakt er zo weer in. Dat is 2 Petrus 3. De aarde staat uit het water en in het water. En het water is dat oordelende water van de dood. Het is niet voor niks dat Israël zelf, dat wil zeggen Jacob en de hele familie, eerst naar Egypte ging om later, een paar honderd jaar later, alsnog uit Egypte geboren te worden als volk. Dat is ook dood en opstanding. Want de uittocht uit Egypte is feitelijk de geboorte van het volk. En dan herhaalt het beeld zich omdat men dan ook nog een keer door de Schelfzee trekt. En daarmee Egypte definitief achter zich laat. Maar het is de herhaling steeds opnieuw van hetzelfde beeld. Dat van dood en opstanding en dan pas breekt het nieuwe verbond aan. Dan pas zal Israël zijn definitieve positie innemen. Hier uitgebeeld in dat graf, maar daar hadden we het vorige keer over. Dat graf met de namen van wie er begraven waren. En de eerste letters van die namen vormen immers de naam Israël, heb ik u gezegd. Nou ja, dat is wat het uitbeeldt. En het enige wat ik er dan nog aan toe zou voegen is de uitspraak uit Zacharië hoofdstuk 12. Dat kan nog net even. Want ook als Israël in de toekomst officieel tot bekering komt, onder aanvoering trouwens dan weer netjes van Juda, smal gezegd, als Juda tot bekering komt, dat is dus aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan meldt Zacharië hoofdstuk 12 vanaf vers 10, doch over het huis Davids En over de inwoners van Jeruzalem, dan ben je dus echt bij Juda, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Nou ja, dan moeten ze tot bekering gekomen zijn, anders gebeurt het niet, hè? En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En hou je pen bij de hand. Dan lees ik verder. En zij zullen over mij rouwklagen. Men heeft het op een of andere wijze verbasterd tot ze zullen over hem rouwklagen. Maar het gaat over de Heer zelf dus, hè. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over diezelfde mij, over de Heer, rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Heb je daar een andere uitdrukking voor, enige zoon? Nadat we de hele geschiedenis van Jozef besproken hebben. Ander woord voor enige zoon. Wat dacht u van eerstgeborenen? Die enige is de unieke. En daarmee degene met eerstgeboorterecht. Weet je nog, Isaac, van Isaac staat dat hij de enige zoon was van Abraham. De Heer noemde hem zo. Maar Isaac was nooit de enige zoon van Abraham, want er was altijd nog Ismaël. En daarna kwamen er nog 6 zonen trouwens. Via Ketura. En toch zegt de Heer, omdat gij mij uw zoon, uw enige Isaac, niet onthouden hebt, zo zal ik, enzovoorts. Maar enige zoon wil zeggen de unieke, dat is hetzelfde als enig. Maar bij uniek denken wij precies de goede gedachte. Namelijk de onvergelijkbare. Die ene die zich onderscheidt van de eventuele anderen. Kortom, degene met eerstgeboorterecht. Zij zullen over mij rouwklagen. Ze zullen mij aanschouwen. Ze zullen rouwklagen met een rouwklagen over een enige zoon. Maar u weet toch dat Jacob zo'n enige zoon was. Die begraven werd in Genesis 50. De man met het eerstgeboorterecht. En het gebeurde onder leiding van zijn erfgenaam, de enige zoon, Jozef. Maar het gaat over de Messias uiteraard hier, hè? Want als het volk de naam des Heren zal aanroepen officieel, zal de Heer verschijnen en dan zullen zij de Heren, Jehovah, aanschouwen. En hoofdstuk 13 zegt dan dat ze hem vragen, maar wat zijn dan toch die littekens in uw handen? Dit zijn hoofdstukken waar de Joden grote problemen mee hebben, hoor. Ja. Wat zijn toch die littekens? Dat is vers 6 van hoofdstuk 13. Wat zijn deze wonden in uw handen? Want als de Heer aan hen verschijnt, blijkt hij dus niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth, de zoon van David. En de zoon van God overigens. En dan breekt voor hen in de praktijk het nieuwe verbond aan, omdat men dan als volk inderdaad tot geloof komt. En dan pas zal men de positie definitief van Israël innemen. Dat wil zeggen, het volk zal dan pas zijn definitieve positie innemen. Als volk van God. Met recht onder de naam Israël en als koninklijk priesterlijk volk en zo verder. En die begrafenis van Jacob is de uitbeelding daarvan. Israël gaat naar zijn definitieve plaats. In die geschiedenis is dat een graf nou eenmaal. Kan het ook niet helpen, maar die naam staat erop, hè. Israël, daar zal hij begraven worden. Maar voor het zover is, krijg je die rouwklagen bij de dorsvloer van de doornbos. Dan wordt men geconfronteerd dus, voor Israël die positie bereikt, wordt men geconfronteerd met de gekruisigde die zich zal bekendmaken. En dat betekent precies wat hier staat. Ze zullen over hem rouwklagen. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon, wat het maar was. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Ja, waarom niet? Ik kan het nou nog wel zeggen, ik ga nou toch over mijn tijd heen. Dat geslacht van David bestaat nog steeds. In het Jodendom is het tamelijk zeldzaam, maar hier in Europa is het tamelijk geprononceerd aanwezig. Omdat je het geslacht van David in elk geval terugvindt in alle Europese vorstenhuizen. En traditioneel bij de hele Europese adel eigenlijk. Komt breek met de bek niet los, zeggen de... Wie zegt dat? Dat zeggen de Friezen, geloof ik, zoiets. Hè? Of wat het maar was. Want daar ga ik het liever niet over hebben. Maar die zijn er nog steeds. Kroondragen nog wel. Maar straks komt de definitieve erfgenaam van de troon van David... door God als zodanig aangesteld en aangewezen in de toekomst. En als er iemand hem herkent en daar rouwklaag over zou hebben... zou het toch de naaste familie moeten zijn. Dan wel degene die in zijn afwezigheid zijn kroon... die van David namelijk gedragen hebben. Dus het staat hier allemaal... En jullie de vrouwen bijzonder en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder. Nathan was ook een van de zonen van David, hè? Dat weet u. Hè? De Heer Jezus stamde van Nathan af. Niet van Salomo. Die lijn die loopt anders. De Heer Jezus stamt af van Nathan. Maar niettemin uit het huis van David. En hun vrouwen in het bijzonder. Het geslacht van Levi bijzonder. Het vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder. En hun vrouwen bijzonder. Wat het maar wezen mag. En de overige geslachten. Elk geslacht bijzonder. Kortom, dat wordt een zeer grote rouwklagen. Een zeer zware... Hoe heet het ook alweer? Een zeer zware rouwklagen heet het in Genesis 10, vers 10. Daar gaat het om, want men wordt weliswaar geconfronteerd met de Messias die zijn zegeningen zal brengen. Dat is het goede nieuws. Zo was het bij Jozef ook. Men kwam bij Jozef in Egypte, bij die man die hen in het leven zou kunnen behouden. Dus de rest nog. Dus nog de rest van Genesis 50 overigens, dus we hebben het de volgende keer toch wel over. Maar oh wee, het blijkt die man te zijn die ze eigenlijk vermoord hebben. Daar komt het op neer, toch? En dat is het slechte nieuws. En dan worden de woorden van Jozef in dat verband profetisch... voor die van de Heer zelf in de toekomst, uiteraard. Maar een rouwklager zal er wezen. En in ieder geval berouw over wat het volk, of de mensheid misschien... maar in elk geval wat het volk in het verleden gedaan heeft. Dat zal een zeer zware tegenvaller zijn, denk ik... dat ze denken gered te worden, en dat is ook zo... maar dan niettemin staan tegenover degene... die zij 2000 jaar lang dan toch als Joods volk verworpen hebben. Dat is grote verbijstering, denk ik dan maar. Zie? Meer daarover volgende keer. Wij zullen de Heer dankzeggen voor deze avond... Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die rijkdom die we bij u gevonden hebben. En in het bijzonder hoe we ook vanavond schrift met schrift mochten vergelijken... en mogen zien dat uw woord consistent is, dat uw woord samenhangend is... en dat het daadwerkelijk uw woord als eenheid is. Wij danken u dat we daarop mogen bouwen en daarmee op u die gesproken hebt... dat u ons vertrouwen waard bent en dat bewezen hebt in de loop van de geschiedenis. Wij danken u daarom dat wij nu, in onze dagen, uw kinderen geworden zijn. En dat wij deel hebben gekregen aan die eerstgeboortezegen... omdat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de zegeningen van Christus zelf. En ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel... en ons gemaakt hebt tot mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u dan voor deze hemelse roeping. Voor dit hemels burgerschap waarin wij mogen en zouden wandelen... waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u ook dat u ons daartoe voedt met uw woord... en dat u dat ook vanavond wilde doen. Wij vertrouwen ons toe aan u en aan uw werk in deze tegenwoordige tijd... waarin u uw gemeente bouwt en in het bijzonder ons individueel wil opbouwen, opdat we daadwerkelijk die erfenis in dat zoonschap waardig zouden zijn. Wees u daarom ons nabij met uw kracht, de kracht van uw genade en van uw geest, om Christus wil. Amen.